die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 33, daarvan de verzen 1, 3 en 5. Psalm 33, de verzen 1, 3 en 5.
Thank you.
zijn godzijdig en onfeilbaar woord en wel uit het boek Daniël en daarvan het zesde hoofdstuk nog vooraf de 12 artikelen van het algemeen christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. We noemden u de schriftlezing uit Daniël 6. En Darius de Meder nu ontving het koninkrijk omtrent 62 jaren oud zijnde. En het dacht Darius goed dat hij over het koninkrijk stelde 120 stadhouders die over het ganse koninkrijk zijn zouden. En over dezelfde drie vorsten van dewelke Daniël de eerste zijn zou, dewelke de stad die stadhouders zelf zouden rekenschap geven, opdat de koning geen schade leed. Toen overtrof deze Daniël die vorsten en die stadhouders daarom dat een voortreffelijke geest in hem was. En de koning dacht hem te stellen over het gehele koninkrijk. En toen zochten de vorsten en die stadhouders gelegenheid te vinden tegen Daniël vanwege het koninkrijk, maar ze konden geen gelegenheid noch misdaad vinden, terwijl hij getrouw was en geen vergrijping noch misdaad in hem gevonden werd. Toen zeiden die mannen, wij zullen tegen deze Daniël geen gelegenheid vinden, tenzij dat wij tegen hem iets vinden in de wet zijns Gods. En zo kwamen deze vorsten en de stadhouders met hopen tot de koning en zeiden tot hem, o koning Darius, leef in eeuwigheid. En al de vorsten des lands, de overheden en de stadhouders, de raadsheren en de landvoogden hebben zich beraadslaagd een koninklijke ordinantie te stellen en een sterk gebod te maken dat al wie in 30 dagen een verzoek zal doen van enige god of mens behalve van u, o koning, die zal in de kuil der leeuwen geworpen worden. Nu, o koning, gij zult het gebod bevestigen en een schrift tekenen dat niet veranderd wordt naar de wet der Mede en der Perzen, die niet mag wederroepen worden. En daarom tekende de koning Darius dat geschrift en gebod. Toen nu Daniël verstond dat dit schrift getekend was, ging hij in zijn huis. Hij nu had in zijn opperzaal open vensters tegen Jeruzalem. En hij knielde drie tijden des daags op zijn knieën en hij bad en hij deed belijdenis voor zijn God, ganselijk gelijk hij voor deze gedaan had. En toen kwamen die mannen met hopen en zij vonden Daniël biddende en smekende voor zijn God. En toen kwamen zij nader en spraken voor de koning van het gebod des konings, hebt gij niet een gebod getekend, dat alle man die in 30 dagen van enige god of mens iets verzoeken zou behalve van u, o koning, in de kuil der leeuwen zou geworpen worden. En de koning antwoordde en zeide, het is een vaste reden naar de wet der Mede en Perzen die niet mag wederroepen worden. En toen antwoordde zij en zeide voor de koning Daniël, een van de gevankelijk weggevoerden uit Juda heeft, o koning, op u geen acht gesteld, noch op het gebod dat gij getekend hebt, maar hij bidt op drie tijden des daags zijn gebed. En toen de koning deze reden hoorde, was hij zeer bedroefd bij zichzelf en hij stelde het hart op Daniël om hem te verlossen. Ja, tot de ondergang der zon toe bemoeide hij zich om hem te redden. En toen kwamen die mannen met hopen tot de koning en zeiden tot de koning, weet, o koning, dat der Mede en der Perzen wet is dat geen gebod noch ordinantie die koning verordend heeft mag veranderd worden. En toen beval de koning en zij brachten Daniël voor en wierpen hem in de kuil der leeuwen. En de koning antwoordde en zeide tot Daniël, uw God die gij geduriglijk eert, die verlossen u. En er werd een steen gebracht op de mond des kuils gelegd en de koning verzegelde dezelve met zijn ring. En met de ring zijn er geweldigen, omdat de wil aangaande Daniël niet zou veranderd worden. En toen ging de koning naar zijn paleis en overnachtte nuchter en liet geen vreugdespel voor zich brengen. En zijn slaap week verre van hem. En toen stond de koning in de morgen, de vroege morgen stond met het licht op en hij ging met haast heen tot de kuil der leeuwen. En als hij nu tot de kuil genaderd was, riep hij tot Daniel met een droeve stem. De koning antwoordde en zeide tot Daniel, o Daniel, gij knecht des levende Gods, heeft ook uw God, die gij gedurig wordt eert, u van de leeuwen kunnen verlossen. En toen sprak Daniel tot de koning, o koning, leef in eeuwigheid. Mijn God heeft zijn engel gezonden en hij heeft de muil der leeuwen toegesloten, dat zij mij niet beschadigd hebben, omdat voor hem onschuld in mij gevonden is. Ook heb ik, o koning, tegen u geen misdaad gedaan. En toen werd de koning bij zichzelf zeer vrolijk en zeide dat men Daniel uit de kuil trekken zou. En toen Daniel uit de kuil opgetrokken was, zo werd er geen schade aan hem gevonden, terwijl hij in zijn God geloofd had. Toen beval de koning en zij brachten die mannen voor die Daniel overluid beschuldigd hadden. En zij wierpen in de kuil der leeuwen hen, hun kinderen en hun vrouwen. En zij kwamen niet op de grond des kuils, of de leeuwen heersten over hen en zij vermorzelden ook al hun beenderen. Toen schreef de koning Darius aan alle volken, natiën en tongen die op de ganse aarde woonden, uw vrede worden vermenigvuldigd. Voor mij is een bevel gegeven dat men in de ganse heerschappij mijns koninkrijks beven en sidderen voor het aangezicht van de God van Daniel, want hij is de levende God en bestendig in eeuwigheden. En zijn koninkrijk is niet verderfelijk en zijn heerschappij is tot het einde toe. Hij verlost en redt en doet tekenen en wonderen in de hemel en op de aarde. En die heeft Daniel uit het geweld der leeuwen verlost. En deze Daniel nu had voorspoed in het koninkrijk van Darius en in het koninkrijk van Kores de Perziaan. Tot zover de schriftlezing. Zoeken wij het aangezicht des Heren, een gemeenschappelijk gebed. Heren, dat het mochten verstaan waarover het hier gaat. Het gaat niet over Daniel, het gaat over u, het gaat over ons. Want Daniel juicht reeds eeuwen voor de troon van Christus. En hij zingt het lied, het loflied van Mozes en het Lam met al uw geheiligden. Met de 24 ouderlingen en de 4 dieren en alle heilige engelen. Heren, dat het ons zou aangrijpen en voordat wij in die eeuwige put zouden varen waaruit geen mens meer kan ontsnappen. Die put, die eeuwige kuil die daar brandt van vuur en zilver. Heren, wat is het ook in onze dagen toch passelijk, maar niet alleen passelijk, maar ook noodzakelijk vanwege de ernst der tijden om die schuilplaats te zoeken waarin ook Daniel mocht vertoeven, al zat hij ook in de kuil der leeuwen. En dat is die schuilplaats des Allerhoogsten, onder uw vleugelen te verkeren, onder uw hoede, uw eigendom te zijn, en dat voor tijd en eeuwigheid beide. Lieve Heren, dat het ons zou aangrijpen, want in onze tijden komt wel openbaar dat gij wederkomt, omdat uw voetstappen reeds bekend worden. En gij hebt ook in uw woord alles voorspeld wat ook in onze dagen afspeelt, hoewel het door het naam christendom gebagatelliseerd wordt. En wereldwijd, behalve degene die u vrezen, degene die in die geestelijke kuil der leeuwen zijn geweest, en nochtans niet verbrand, nochtans niet verslonden. Gelijk Sadrach, Mesach en Abednego niet verslonden zijn geworden in die hete oven, omdat zij in uw hand werden bewaard. Lieve Heren, gij mocht ook onder ons krachtig werken, dat onze harten zouden worden opgeheft tot u die in de hemel zit, om ook gedurig tot u te bidden en te smeken, en vanwege niet alleen de nood der tijden, maar omdat gij er van den huize Jacobs om gebeden wilt zijn, en dat we geen andere escape zouden zoeken dan veilig te zijn in Jezus' armen. Heere, mocht Gij ook onder ons dat woord van uw kracht doen hebben. En dat we het niet zouden uitsproegen, gelijk de onreine dieren, maar dat we het zouden herkauwen, gelijk de reine dieren des velds. Wat wordt het dan ook onder ons weinig herkauwd, en het is alweer vergeten. Een dag later, het is alweer uit herinnering. Heren, dat zijn ook uw oordelen. Want Gij komt om de mensen het geweten en het hart te verharden. Gelijk ook bij Farao is geschied. Het is alles van uw hand, als een waarachtig oordeel. Omdat we op uw woord geen acht slaan. En omdat we leven bij de dag. Laat ons eten, drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven we. Als Gij het niet verhoedt, Heren, dan komen we in diezelfde kuil waar ook die vorsten werden ingeworpen met hun kinderen en hun vrouwen. En Gij hebt hen eeuwig doen verslinden door de mond en door de muil der leeuwen. Omdat ze uw gezalfde knecht valselijk hadden beschuldigd en in een duivelse strik gevangen. En nochtans niet gevangen, want wat de duivel ten kwade had bedacht, had Gij ten goede bedacht. En zo werkt Gij altijd. Heren, verbreek hun raad. Die raad der goddelozen, die altijd gericht is om u en uw gezalfde koning te onteren. En wat zich in onze dagen reformatorisch noemt, dat is in uw ogen de hoogste trap van goddeloosheid. Omdat zij uw instellingen veranderd hebben, nalaten en allerhande zondige kerstend met prachtige omlijstingen, maar Gij komt met uw oordeel. En er is geen escape, tenzij we gevonden worden in dat boek des levens des lams, waarin ook Daniël met zijn vrienden was geschreven. Geen kwaad zou hem genaken. En de Heere zou hem bewaken. En zo doet Hij ook met ons in Christus. Zie ons aan in de Zoon uw eeuwige liefde. En dat we het mochten kennen in ons leven. Menee, menee, tekel u voorzien. Want dat hebben we ervan gemaakt. En we komen er bij u niet door. Tenzij dat de Heer Jezus Christus die weegschaal in evenwicht houdt. Met zijn eigen bloed, met zijn gerechtigheid. Met zijn heiligheid, met zijn gehoorzaamheid. Gedenk de weduwe en de wezen wereldwijd. Heren, de armen, de zieken. O, mocht Gij nog wereldwijd uw volk vergaderen. Hier in het westen schijnt alles ten einde te zijn vanwege de oordelen die absoluut zijn. En dat er wel haast geen mens tot bekering komt. Omdat de prediking is aangepast, omdat Gij met uw geest het Westen heeft verlaten. En nochtans zijt Gij overal, ook waar uw volk is. Daar zijt Gij. Waar Gij zijt, is uw volk. Heere, want Gij wilt toch zonder onderdanen niet zijn. En dat uw naam grotelijks verheerlijk mag worden. In de ondergang van de goddelozen, maar veel meer in het behoud en de uitbreiding van uw koninkrijk. Wie slecht is, keren zich herwaarts. Gij roept het ons nog toe. En mag dat ook doorklinken in de prediking. Haast u tot onze hulp. En dat Gij met de bediening des geestes in ons midden zult zijn. Als één die dient om Jezus willen aan. Weet u vanmorgen voorgehouden dat die geschiedenis van Belsazar, de koning of de kleinzoon van Nebukadnezar, hoeven dat niet weer te herhalen, maar u ook gezegd dat het menee menee tekel ufasin in ons eigen leven gekend moet worden, want zo zijn we voor God geworden, gewogen en te licht bevonden. Gij zijt in weegschalen gewogen en gij zijt te licht gevonden. En dat de Heere met die naam Peres, Ufarsim, Peres is een aanscherping van Ufarsim, dat koninkrijk van die oude mens aan stukken slaat. Want dat gebeurt, dat kent elk kind van God. Ik kan die aanwijzen, dat heeft de Heere gedaan. Ik ben door de wet gestorven, omdat ik Goden leven zou. Het heeft velerlei betekenis ook in het leven van Belsazar, een goddeloze zoon van Nebukadnezar, een kleinzoon. Ja, dat hebben we u gezegd, want hij was een eigenlijke zoon van Evil Merodach. Daar wordt in Gods woord weinig van geschreven, maar Nebukadnezar, Belsazar, die worden genoemd. Maar Belsazar was een kleinzoon van Nebukadnezar. Nebukadnezar had zich verheven, maar werd tot de hel toe vernederd. En dat had Belsazar, dat was ook de bestraffing uit Daniels mond. En gij hebt u niet vernederd, gelijk uw vader, maar gij hebt u verheven. Dat is, ja, dat maakt nou de val in adem uit. Want we zijn in hoogmoed gevallen en het mocht ons maar aangrijpen, want als we die vernedering niet kennen, die waarachtige vernedering, dan zullen we ook nooit verhoogd worden in Christus. Want zonder vernedering geen verhoging. Zonder hellevaart geen hemelvaart. Ja, dat hoort nou altijd bij elkaar. Want Christus is alleen op zoek naar brandhout voor de hel. En hij vindt het ook. En hij bevordert zijn volk, die hij als vondelingen vindt, tot de adelstand des hemels, tot de adelstand in Christus. Want dat is de enige geldende adelstand die er voor God bestaat. Al had je ook geen geld, geen goed, dan ben je toch eeuwig gelukkig als je het eigendom van Christus mag zijn. En dat was Daniel. En we zien in Daniel, en zelfs die heidense vorsten moesten dat erkennen, dat in Daniel een voortreffelijke geest gevonden wordt. Daar had de Heer hem mee bekleed als gezalfde knecht Gods. De Heer ook Daniel bekleed met de gave der genade, met de genadegave, dat hij dromen en raadselen kon ontbinden door de geest van Christus. Want die voortreffelijke geest in Daniel is niks anders dan de geest van Christus. En ook in het rijk van Darius, Darius, de Mede en de Perzen hadden het Babylonische Rijk overwonnen en die Babyloniërs verslagen en het rijk overgenomen. En Daniel was niet omgekomen toen Belsazar gedood werd door de Meden en Perzen. De koning der Chaldeeën, dus de Babylonische koning Belsazar, werd in diezelfde nacht gedood. Toen Daniel hem dat handschrift op de muur geschreven, Gods hand, had verklaard. En in het rijk van Darius de Meder, die ontving het koninkrijk omtrent 62 jaar oud. En die had de regering zodanig ingesteld, 120 stadhouders. Over die 120 stadhouders had hij 3 vorsten gesteld, waarvan Daniel de eerste zou zijn. Dus Daniel staat aan het hoofd van die 120 stadhouders, maar ook is hij het hoofd over die 3 vorsten die de koning had aangesteld, omdat hij die vorsten en die stadhouders overtrof, omdat hij een voortreffelijke geest had, in hem was, en de koning dacht hem te stellen over het gehele koninkrijk. Dus Daniel, die was bestemd als onderkoning van het rijk van Darius, van Meder en Perzen, zoals Jozef tot onderkoning gesteld werd door de farao, de toenmalige farao, omdat ook in Jozef een voortreffelijke geest gevonden was, want hij mocht ook de dromen van de koning farao mocht hij verklaren, van die 7 vette jaren, 7 magere jaren, uitgetekend in die 7 vette koeien en 7 magere koeien. En wat dat betreft leven we in een zeer arme tijd. Want er wordt niks meer, ja, de Gods woord is een afgesloten kanon, dat bedoel ik niet te zeggen. Maar waar hoor je nou nog een verklaring bij God vandaan? Alzo zegt de Heere der Heerscharen. Dat is natuurlijk altijd wel in het kader van de afgesloten kanon, we kunnen daar niks meer aan toevoegen, nog aan afdoen. Maar we leven toch in een heel zeer arm geestelijk gezien, een arme tijd, waarin de voetstappen van Christus bekend worden. En dat moest ons, ja toch kinderen, dat moest je toch aansporen om de Heere te zoeken, om de Heere te vinden, om van Hem gevonden te worden. Want deze wereld is geen schuilplaats, nee. En de Heere die kan natuurlijk zijn volk in alle omstandigheden tot een schuilplaats zijn, maar daar kun je niet mee rekenen. Want Gods volk heeft geen voorzienigheidsgeloof. Nou, absoluut niet. Gods volk heeft een waar geloof. En als wij met de voorzienigheid gaan rekenen, dan zitten we al midden in de afgoderij. Want voorzienigheid is altijd een eeuwig wonder. Daar heb ook Gods volk niet op gerekend. Hoewel ze hun vertrouwen op de Heere stellen, kunnen ze niet met zijn voorzienigheid werken. Je kan niet zeggen, nou, de Heer heeft mij vandaag bewaard, hij zal me morgen ook wel bewaren. Je moet het eigendom van Christus zijn. Wil je dat kunnen zeggen? En dan blijft het een eeuwig wonder als de Heer zijn woord in je leven vervult. Als hij zijn belofte waarmaakt. En dat, in dat vertrouwen mag Gods volk wel leven. Maar dat is een aangevochten vertrouwen. Dat is een aangevocht geloof, een aangevochten zekerheid. En dat is niet een vleeselijke zekerheid, want een vleeselijke zekerheid wordt nooit aangevochten. Een vleeselijke zekerheid bezit het, maar Gods volk bezit het in Christus. Hij bewaart de erfenis voor zijn volk. Ja, en er was natuurlijk afgunst, want omdat Daniël al die stadhouders en vorsten overtrof, zochten die vorsten en stadhouders gelegenheid te vinden tegen Daniël vanwege het koninkrijk, maar ze konden niks vinden. Ze konden geen misdaad in Daniël bespeuren. Hij was getrouw en geen vergrijping nog misdaad werd in hem gevonden. Maar toen kwam de duivel erbij, want dat zie je ook bij die vrienden van Job. Het gaat een ogenblikje goed. Ze zitten zwijgend om Job heen en dan komt de duivel met zijn influisteringen. Is het ook dat Job wel rechtvaardig is? Is het ook? Dezelfde sprake is in het paradijs. Is het ook dat God gezegd heeft? Ja, dus hier komt ook de duivel bij. En dan wordt die afgunst zodanig aangewakkerd dat die mannen, die vorsten, zeiden tot elkander: wij zullen tegen deze Daniël geen gelegenheid vinden. Net zo min de Farizeeën bij de Heer Jezus gelegenheid konden vinden om hem op woorden te vangen. Dat is hen niet gelukt. Wij zullen tegen deze Daniël geen gelegenheid vinden, tenzij dat wij tegen hem iets vinden in de wet zijns Gods. Dus dat moet je goed verstaan. Nou, dat kan tegenwoordig, kunnen ze dat niet meer zeggen. Want waar kan je nog getrouwe christenen vinden? Die lijden om de zaak van Christus. Die lijden omdat de leer van Christus zo massaal overtreden wordt. Dus die vorsten die hier Daniël proberen te vangen in de strik des duivels, die hebben in onze dagen geen enkele moeite. Want er zijn geen getrouwe christenen meer. Het is allemaal kerkbusiness geworden. Het is allemaal kerkelijke democratie. De mens in het midden, dat is democratie. De meerderheid beslist en God mag toekijken en tevreden zijn. Dat is kerkelijke democratie. Van God vervloekt hoor. Want je vindt geen kerkelijke democratie in Gods woord. Nee, nee. Nee, met alles wat je erbij sleept, kan je dat niet vinden. Nee, absoluut niet. Als de kroonrechten van Christus niet geëerd worden, en dat gebeurt niet onder de kerkelijke democratie, want dat is allemaal horizontalisme, wat denk jij ervan? Wat denk jij ervan? Net als in de raad der Farizeeën, in het Sanhedrin, wat dunkt u lieden? Kijk, dat regeert dan. En dat is de kerk van vandaag, hoor. Wat dunkt u lieden? Dat is precies hetzelfde, geen onderscheid. En ze zeiden deze, en ze wezen op Christus, moet gekruisigd worden. En ze waren het allemaal met elkaar eens. En dat is nog zo. Dat is de kerk van vandaag. En als je denkt dat het anders is, dan maak je een dodelijke vergissing. Dus zo kwamen die vorsten en stadhouders met hopen tot de koningen zeiden. En dan stellen ze koning Darius, stellen ze een strik voor waarin ze heimelijk, waarin ze geveinsd moet ik zeggen, de koning op zijn eer werken. En koning Darius voelde zich vereerd en hij tekende dat schrift dat volgens de wet van Meden en Perzen niet herroepen, niet wederroepen mocht worden, dat in 30 dagen geen mens van God of mens een verzoek zal doen behalve van u. Dus het was heel simpel, het geschrift, agreement wat koning Darius moest ondertekenen. Dat was geen moeilijke wiskunde. Nou, geen moeilijke formules. Nee, in 30 dagen wie een verzoek zal doen van enig god of mens, behalve van uw koning, die zal in de kuil der leeuwen geworpen worden. Dus die koning Darius die voelde zich gevleid en daarom tekende de koning Darius dat geschrift en dat gebod. En Daniel zat er natuurlijk bij. Daniel zei niks. Hè. Hij stond aan het hoofd van de regering. Ja. Minister-president zou je zeggen. Maar hij ging zwijgend naar huis en hij ging de Heere zoeken. En hij had zijn huis, een opperzaal. In zijn huis had hij een opperzaal met vensters naar Jeruzalem gericht. En hij knielde 3 tijden des daags op zijn knieën. Dat deed hij altijd. Dat was niet ongewoon. Dat had hij altijd in de beoefening. En hij bad en deed belijdenis voor zijn God, ganselijk gelijk hij voor deze gedaan had. En er staat er geschreven, toen kwamen die mannen met hopen, niet stilletjes aansluipen, nee, met hopen, dat is met gedruis, met lawaai. Ja. En Daniel, die stopte niet abrupt met zijn bidden, toen hij dat aanhoorde komen, dat gedruis, hè, van al die mannen, van die stadhouders en van die vorsten. Nee, zij vonden Daniel biddende en smekende voor zijn God. En toen gingen ze weer naar de koning om het te verraden. Dat was de strik. Dat was de strik. Want ze wisten wel dat die Daniel daar niet mee zou ophouden met zijn gebed. Want zover kenden ze Daniel wel dat het een waarachtig christen was. Kan dat ook in onze dagen nog gezegd worden? Van al die politieke christenen? Nou, absoluut niet. Absoluut niet. Want die spannen samen met die vorsten en die stadhouders. Dat zijn die stadhouders en die vorsten. Die politieke christenen. Mens, breek me de mond niet open. Daar hebben we al zoveel aan het licht gebracht. En al die dominees, die zijn ook niet Daniel. Die kunnen niet wedijveren met Daniel. Nog voor geen promiel. Die dansen met al die politieke christenen mee. En dat is allemaal leugen en bedrog. Politiek is leugen en bedrog. Ja, altijd en overal. En wel te verstaan in het kader van de democratische politiek. Want de monarchieën in het Oude Testament, die koningen leefden bij de gratie gods. Ja, er waren natuurlijk ook heel veel goddeloze koningen bij, maar dat was binnen de theocratie. Maar dat is in onze dagen, kan dat niet meer gezegd worden. Een politicus die het woord theocratie in zijn mond neemt, die zit gewoon te vloeken. Daar hebben ze ook mee afgerekend, dat is ook openlijk bekend, want daarmee werken we in de hand dat de mensen gaan denken dat we fundamentalisten zijn. Nou, kort het Pieter van der Vlies nog zeggen. Maar wat ben je er voor een havelaar? Wat ben je er voor een... Ja, wat ben je eigenlijk? Geen christen. Dan kan je geen christen genoemd worden. Want al Gods kinderen zijn theocraten. En geen democraten. Ze kunnen met het democratische stelsel kunnen ze niet logen, want dat is er. Net zoals je de coronavirus, hè, dat is er. Ja. Maar het wordt zodanig opgeblazen om de mensen angst aan te jagen, te imponeren en om er wetten door te drukken die ze normaal in een gewone tijd niet doorgedrukt krijgen. Maar niemand is erop bedacht. Hoewel er natuurlijk nou grote tegenstand komt, hè, want die mensen komen er natuurlijk wel achter, hè, dat ze beetgenomen worden. Je kan nog steeds daarvan kennis nemen, er zijn nog informatiebronnen genoeg. En als je de geest van Christus hebt, dan ga je niet zeggen van nou, het is allemaal leugen en bedrog. Nou. Gods volk, net zoals Daniel, kan onderscheid maken wat waar is en wat niet waar is. Ik hoor die mensen ook wel in onze dagen zeggen, ja, die alternatieve media moet je ook niet geloven. Oh, dus je hebt de geest van Christus niet. Dat zeg je dan. Want er is in deze wereld, is het of waar of leugen. Dus de waarheid zal zegevieren. En als je daar geen onderscheid meer in kunt maken, dan moet je eigenlijk maar afvragen of je werkelijk bekeerd bent. Want Gods volk kan, naar de mate des geloofs weliswaar, naar de mate des geestes, dat onderscheid maken. Want de Heilige Geest onderzoekt de diepte Gods. Daar heb ik in principe geen nieuwsbron voor nodig. Hè, want Gods woord openbaart al de dingen. Maar dan heb je ook verstand van alle dingen. Dat zegt Paulus. Dat is een apostolische regel. Heb verstand van alle dingen. Dus dan weet je ook wat er in de wereld gaande is.
dat vertelt ons Gods woord, dat predikt ons Gods woord. Je moet mij niet vertellen, en zeker als je een geroepen knecht van God bent, dat je niet weet wat er in de wereld gebeurt. Dat je niet weet met welke gevaren je gemeente en kudde bedreigd worden. En de dominees weten het niet. Nou, nou, je hoort niks. Je hoort niks meer in onze dagen. Alles zwijgt als het graf. Ja, en in de wereld wordt dat onderscheid in horizontale zin nog gevonden. Hè, dat wereldse klokkenluizen nog dingen openbaren die je binnen dat reven doen. Mensen, mensen, dat is nog dooier als dood. Echt, nog dooier. Neem er ook geen woord van terug, want het is zo. Nog dooier als dood. Nog dooier als die dooie himbas daar in Afrika. Want die hebben nog een sprekend geweten. Maar binnen dat reefdom is geen geweten, wordt geen geweten meer gevonden. Nee, het oordeel legt er duimen dik op. Het is al jaren dag van kracht. Het is alles menee, menee, tekel, ufersim. En ze zijn alle als Galio die geen van deze dingen aantrokken. Nou, dan komt de Heer nog uit het slaan. Dat kan ik je voorspellen. Op grond van zijn woord. Want je moet nog niet denken dat God in de war is. Dat hij zegt, ja, het heeft niks uitgehaald. Nou zal ik er maar mee ophouden. Nee, nee. Nee, nee, want die verbondspraak gaat door tot de hel. Dat kan ik je verzekeren hoor. Dat gaat door tot de hel. Kijk maar naar die rijke man. Hè, die dacht ook met goddelijke zaken te spotten. En hij sloeg zijn ogen op in de eeuwige pijn. Want hij heeft heel zijn leven met die arme Lazarus gespot. Ja. En toen sloeg hij, kreeg hij ook zijn loon. Tuurlijk, je hoeft niks voor niks te doen. En hij sloeg zijn ogen op in de eeuwige pijn. En dat geldt ook in onze dagen. Want dat Lazarus volk zal gevonden worden, ook aan deze zijde van het graf, tot aan de voleinding der wereld. De Heer houdt altijd zijn volk, hij houdt altijd ook zijn vier smeden, zijn getuigen. Hoe gemarginaliseerd zijn kerk ook kan zijn als een hutje in de komkommerhof, komt God niet aan tekort. Nee, alles geschiet naar de raad zijns wils. En ook in deze geschiedenis vinden we dat de werken Gods zodanig verheerlijkt worden, dat zelfs die heidense vorsten gaan zingen en juichen tot Gods eer. Dus Daniel ging door met zijn gebed en hij bad de Heere 3 miljoen daags. Het deed belijdenis voor zijn God, ganselijk gelijk hij voor deze gedaan had. Ja, dat is vanmiddag nog gezegd, catechisatie, dat is het voornaamste stuk, de dankbaarheid. Ja, dat is altijd geen bidden, dat is meer hè, aanbidding, eer en dankbare lofgezangen. Ja, dat is het leven, de dankbaarheid. Paulus die zegt dat ook in Romeinen 7. Als die klaagt over het lichaam des doods. Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Paulus was verlost uit het oordeel, het vonnis der wet. En daarvan is de vrucht de ere Gods. Aanbidding, eer en dank, lofgezangen. Maar dat wordt met één woord genoemd bidden. Bidden en smeken voor de God van je heil. En die mannen laten hem er niet bij zitten, die stadhouders en die vorsten. Want zij gaan de koning voorhouden en herinneren welk agreement hij gesigned heeft. En heb gij niet een gebod getekend dat alle man die in 30 dagen van enig god of mens iets verzoeken zou, behalve van u, koning, in de kuil der leeuwen zou geworpen worden? Dus het is niet maar zo'n gevangenisstraf hè, wat in dat agreement stond in die wet van Meder en Perzen. Nee, dat was met de dood beklonken, dat moest met de dood beklonken worden. Nou, Daniel, die had zich volgens hen daaraan schuldig gemaakt. En de koning antwoordde, het is een vaste reden naar de wet der Mede en Perzen die niet wederroepen mag worden. En dan komt de aap uit de mouw, om het zomaar eens te zeggen. Dan geven ze Daniel aan, of ze verraden Daniel. Want hij was één hunner, Daniel. Een van de gevankelijk weggevoerden uit Juda heeft, o koning, op u geen acht gesteld, nog op het gebod dat gij getekend hebt, maar hij bidt op 3 tijden des daags zijn gebed. Ja, toen de koning Darius dat hoorde, was hij zeer bedroefd. Eigenlijk staat er zeer kwaad. Hij ontstak in toorn, maar hij had het zelf ondertekend. Hij had het moeten onderzoeken door welk oogmerk die stadhouders gedreven werden. Dat had hij moeten onderzoeken. Want die koning Darius, die had een, om het zomaar eens te zeggen, menselijk gesproken, een oprechte geest. Nee, dat was geen een politiek mens. Nou, hij had een oprechte geest, menselijk gesproken. Hij was zeer bedroefd en bij zichzelf, dus hij was zeer kwaad op zichzelf, dat hij dat agreement had ondertekend, die wet had ondertekend, Want hij had zijn hart op Daniel gesteld en nu dubbel om hem te verlossen. En daar was hij mee bezig tot aan de avond toe, tot de ondergang der zon toe. Was hij bezig om een manier te vinden om Daniel van die strik, van die duivelse strik te redden. Daar was hij tot aan de ondergang der zon, totdat de zon onderging, mee bezig. Maar die mannen kwamen weer, hè, die stadhouders met die vorsten. En ze herinnerden hem weer aan die wet van Meden en Persen. En dat die niet veranderd mocht worden. En dat was zo. Dat was zo. Dat stemde de koning ook zelf toe. En hij kon niet anders dan Daniel voor zich te brengen. En hem in de leeuwenkuil te werpen. Met deze uitspraak. Die God, uw God, die gij gedurig eer, die verlossen u. Dat was maar niet zo'n uitspraak, gaat heen en wordt warm. Nee, dat kwam oprecht uit zijn hart voort. Dat hij wenste dat innig dat de God van Daniel hem verlossen zou. Want koning Darius had zijn hart op Daniel gezet. Ja, dat is een verkeerde orde natuurlijk. Want vestig prinsen geen betrouwen waar hij niet meer heil bevindt. Darius had zijn hoop op God moeten vestigen. En dan op Daniel. Ja, dus dat loopt altijd, je vertrouwen in mensen. Er staat geschreven in de Handelingen, meen ik, of in een andere brief van de apostel, dat die broeders die gaven, die hadden zich eerst aan de Heere gegeven en dan aan ons. Ja, dus het betekent natuurlijk niet dat je geen mens meer kan vertrouwen in die zin, als het maar, om het nou maar eens heel menselijk te zeggen, via de Heere loopt. Via de Heere, ja, dus daar heb je dat neergelegd in je gebed. En dan heb je daar ook ruimte bij God ontvangen. Hè, in een bepaalde zaak. Ja, ken de Heere nou in al je wegen. En hij zal je paden recht maken. Dat betekent dat. Dus de koning die kon niet van zijn wet af. En er werd een steen op de mond des kuils gelegd. En die werd verzegeld. Opdat de wil aangaande Daniel niet zou veranderd worden. Hè, dus de koning kon zijn eigen wet niet verloochenen, want dan zou hij gelijk koning af zijn. Maar dan staat er geschreven, hè, dat die beroering die de koning over Daniel had, niet schijn was, want hij kon geen oog dicht doen. Hè, er staat erop, overnachtte nuchter en liet geen vreugdespel voor zich brengen en zijn slaap week verre van hem. Hè, dus hij was met het lot van Daniel, dat was zijn lot. Je moet maar denken, en niet om het te vergeestelijken, maar dat die koning Darius ook in figuurlijke zin in die leeuwenkuil is geweest. Die is met Daniel in de leeuwenkuil geweest. Want zijn ziel was eigenlijk verbonden met de ziel van Daniel. Goed verstaan hoor, als je nou die innige last mag dragen die koning Darius droeg, het was zijn eigen schuld nogmaals, en daarom was het een dubbele last. En daar staat er ook geschreven, toen stond de koning 's morgens vroeg, in de vroege morgens, het was nog maar net licht, en hij ging met haast heen tot de kuil der leeuwen. En als hij tot de kuil genaderd was, riep hij tot Daniel met een droeve stem, want ja, zoveel vrezens, duizend zorgen, duizend doden. Daniel zal wel verscheurd zijn, o Daniel, gij knecht des levende gods. Kijk, die belijdenis die die heidense vorst, we horen het ook uit de mond van Nebukadnezar, dat hij de Heere als de enige waarachtige God erkent tot tweemaal toe. En de tweede keer vanuit de bevinding der zaken. Hè, want hij was tot de hel toe vernederd geworden. Nadat hij had uitgesproken, is dit niet de grote Babel wat ik gebouwd heb. En toen was hij de beesten gelijk geworden. En daar was hij ook door Gods genade weer uit verhoogd. En dan komt er een lossen uit het hart van Nebukadnezar voort. Wat God er zelf in heeft gelegd. Want anders doen we mensen dat niet. Nou, absoluut niet. Dat geldt hier ook voor die Darius. En de kanttekeningen zeggen dat is geen bewijs, hè, dat hij echt bekeerd was. Anders zou hij de valse godsdiensten hebben aangeschaft. Waar is het bewijs? Waar is het bewijs daarvan? Je kan van Nebukadnezar zeggen wat je wil, maar die was echt vernederd geworden. Hè, dat lees je ook in alles wat er van geschreven staat. Daar is het wel met zekerheid te zeggen dat Nebukadnezar echt de God bekeert. Net als Naaman de Syriër echt de God bekeert. Dat wordt in onze dagen natuurlijk met de bekering van de Nineviten. Alles wordt in twijfel getrokken. Omdat ze het zelf niet zijn. Begrijp je dat? omdat ze zelf niet bekeerd zijn, dan is dat toch allemaal. Nineviten niet echt bekeerd, Naaman de Syriër niet echt bekeerd, Nebukadnezar niet echt bekeerd. Dat oogmerk, dat godenvijandige oogmerk, dat een ander ook de zaligheid niet gunt, omdat ze het zelf missen. Kijk, daar heb je het. Daar heb je het. Dat zit er altijd achter. En daar komt die afgunst waarmee die vorsten en die stadhouders bezet zijn, om Daniël in de strik des duivels te laten vallen. Ja, daar is de duivel nog altijd mee bezig, 24 uur per dag. Om Gods volk in de zonde te doen struikelen. En nog erger dan dat, want hij weet, als Gods volk in de zonde valt, dan is ze de geloofskracht kwijt. Want als er een zonde ligt tussen God en je ziel, dan heb je geen kracht. Nee. En we hebben ook vanmorgen nog gehoord dat dat geheel wettisch kan blijven. Want die koning Belshazzar, die zijn glans verdween, dus zijn gezicht betrok en de gedachten verschrikten hem. Hij kreeg zo'n slag in zijn hart, de banden zijn ellenderen werden los, dus hij werd krachteloos, geheel krachteloos, dat zijn knieën tegen elkaar stieten. Nou, Gods volk kan je wel vertellen wat dat is ook. Ook na ontvangen genade. Nou ja, dat kennen ze in onze dagen niet meer. Hè? Want ik heb al gezegd, ze hebben een vleeselijke verzekering. Als je al die dominees hoort, als je al die artikelen leest, ik denk, dat is allemaal vleeselijke verzekering. Je wordt niet aangevochten. Niet zodanig aangevochten, want die aanvechting waarmee Daniël is aangevochten, dat loopt altijd over dood, hel en graf. Kennen ze in onze dagen niet meer. Hè? Het geloof is een nieuwe Christus, ja, maar ze kunnen het niet verklaren. Weet je? Als je zou vragen aan de predikant van vertel eens hoe God een mens rechtvaardigt. Ja, weet je wat dan het antwoord luidt? Door het geloof. Maar ze kunnen het niet verklaren. Er is geen dominee die het kan verklaren. Luister maar goed. Het is alles geloof, geloof, geloof. En weet je wat het vers 2 is? Werken, werken, werken. Ja, je moet er wel eens om lachen. Ik schiet er wel eens om in. Ik denk, mens, dat heeft niks met genade te maken. Al die zendingswerken. Ik heb er vanmorgen iets van gezegd, we hoeven dat niet meer te herhalen. Het komt wel openbaar, God maakt het openbaar. God trekt al die kasten open en dan springen er allemaal van die pedofielen uit. Ja, die hoeft wat dat betreft niet naar de wereld te kijken. Nee, en Daniël die kon in zijn eigen hart kijken. Hij beleed wat zijn hart bezwaarde. Hij deed belijdenis voor zijn God, ja, voor zijn God, voor de levende God. Dat stemt ook koning Darius toe. O Daniël, gij knecht des levende Gods, daar had koning Darius geen twijfel over. Of Daniël een knecht was van de levende God. Nou, geen enkele twijfel. Dat was zo. Dat was voor Darius een feit. Heeft ook uw God, Darius kan niet spreken, daarom legt die belijdenis, die lofzang van Nebukadnezar nog nader als deze lofzang van Darius. Maar wat Darius hier uitspreekt is ook godenverheerlijkend. Heeft ook uw God die gij geduriglijk eert, u van de leeuw kunnen verlossen? Nou, die vraag zal nooit aan van der Staaij gesteld worden. Nou, want hij danst met al die vorsten en stadhouders mee. Hij maakt er deel van uit. Dan noemt hij de dood van Gaddafi, die zijn leven lang goed voor zijn onderdanen geweest, noemt hij een historische dag. Dat zijn de nazi-criminelen in onze dagen, hoor. Denk er goed om. En God gaat dat tribunaal houden. En er zit Steef de Bruin van der Staaij, die zit, al die dominees zitten in de voorste bank. Dat zal ik je vertellen. Als God gericht had houden. Maar dat gericht had Nebukadnezar ondergaan. Die wist waarover hij sprak. Die was tot de hel toe vernederd en door God verhoogd. En dan geeft hij God de eer. Dat is de uitkomst, de ere Gods. Van die zielsredding en verlossing die alleen in en door Christus geschiet. En toen sprak Daniël tot de koning, o koning, leef in eeuwigheid. Ja, want hij eerde de koning, omdat in die zin was het geen goddeloze koning die goddeloze praktijken bedreef. Dat kan je wel, dat is wel van Nebukadnezar beschreven. Ja, dat was een grove despoot. Maar na zijn vernedering, nee. En ook al nadat Sadrach, Mesach en Abednego uit die vurige oven zonder brandwonden tevoorschijn kwamen, moest Nebukadnezar al in voorwerpelijke zin God de eer geven. En ik heb gezegd, hij stelde er ook een ontzaglijke censuurmaatregel bij. Dat al degenen die de God van Sadrach, Mesach en Abednego zo lasteren, ten dode was opgeschreven. Nou, dat was geen loze praat van Nebukadnezar, want dat had hij echt volvoerd. Denk er goed over. Maar later, als hij zelf vernederd wordt, we moeten het alles persoonlijk ondergaan. Dat meneer tekel u verzin, dat moeten we kennen. Zo moeten we voor God openbaar komen, omdat we zo openbaar gekomen zijn in het paradijs. Wij zijn in die duivelse strikken gevallen. En we zijn te licht bevonden. Je hoeft niet te licht bevonden te worden. Je bent te licht bevonden. En als je daar nou van overtuigd bent, omdat Gods woord dat zegt. Kijk, moet er nog een engel aan de hemel, uit de hemel aan te pas komen om te zeggen dat dit Gods woord is? Nou, absoluut niet. Daar heb ik geen engel voor nodig. Hoor. Daar heb ik absoluut geen engel voor nodig. Nou, dit is Gods woord. Want, gelijk het getuigenis, zegt een apostel, in uzelf, dat dit Gods woord is. Ja, hoe weten we dat dit Gods woord is? Door het inwendige getuigenis van de Heilige Geest. Daar geeft God zelf getuigenis van. Het is zijn woord, ja. En als je daar nou het gevoel bij mist, heel niet erg. Heel niet erg, hou je dan maar vast aan die dode letter. Hè, waarvan ze zeggen dat het, nee, het is geen dode letter. Het is het levende woord van God. Maar Gods volk kan zich vastklemmen aan de letters. Omdat het Gods woord zijn Gods letters, ja. Ook dat geschrift aan de wand, dat was Gods woord. En dat kon Daniel verklaren, omdat in hem was een voortreffelijke geest. Gelijk ook we van Jozef hebben gezegd, die de Heere de eer gaven, ook voor die heidense vorsten, onze God. Hè, er is een God in de hemel, die ook uw dromen kan verklaren. En hier zegt Daniel, tot Darius, mijn God heeft zijn engel gezonden. Dat is Christus hoor. Daar moet je niks anders van maken. Dat is Christus. En hij heeft de muil der leeuwen. Alleen de leeuw uit Judas stam kan de leeuw, de muil der leeuwen toesluiten. Dat zij mij niet beschadigd hebben. Omdat voor hem onschuld in mij gevonden is. En ook heb ik, o koning, tegen u geen misdaad gedaan. Nou, dat was de absolute waarheid. En wat is daar het uitsluitsel, de uitwerking hè, van dat bericht van Daniel bij de koning? Dat hij zeer vrolijk bij zichzelf werd en hij gaf terstond het bevel om Daniel uit de kuil te trekken. En toen Daniel uit de kuil opgetrokken was, zoals ook Jeremia uit die kuil, uit dat modderig slijk werd getrokken, toen werd aan hem geen schade gevonden, omdat hij in zijn God geloofd had. Dus wat het vermag, het ware geloof in God, wat dat vermag, nou, daar staan ook de geschiedenisboeken vol van geschreven. Bij kinderen, lees de kerkgeschiedenis, lees de kerkgeschiedenis. En lees die boeken daarover, want de Heer heeft zijn wonderen in het verleden groot gemaakt. Je hoort er in onze dagen nauwelijks van, maar ze gebeuren nogthans. Oh, kan het uit mijn eigen leven vertellen? Kan er wel een bibliotheek over schrijven? De wonderen des Allerhoogste. Maar het grote wonder is, gemeente, hè, dat we in het boek geschreven staan, des levens, des lams. Hè, want de discipelen toen ze uitgingen om te preken met die 70, ja, zelfs de geesten der duivelen waren hun onderworpen. Maar de Heere zegt, verblijft u daarin niet, maar verblijft u dat uw namen geschreven staan in het boek des levens, des lams. En dat gaat de Heere ook in het leven van Daniel verheerlijken, dat de Heere daar geen afstand van neemt en dat de Heere zijn knecht niet overlaat aan zichzelf, aan de overleggingen van zijn eigen hart. Nee, de Heere is Daniel, want de engel des Heeren, God heeft zijn engel gezonden. Christus was bij hem in de leeuwenkuil. Laat ik het maar eens zo zeggen, Daniel zat bij de Heer Jezus op schoot. Dan kan toch een leeuw je geen kwaad doen? Nou, absoluut niet. Ja, Simson krijgt weer een andere bediening, want hè, er kwam een jonge leeuw hem brullende tegemoet. Nou, die had niet zijn muil op slot. Nou, wacht even, zegt Simson, dan zal ik hem op slot gooien. En hij trekt die leeuwenmuil in tweeën. Ja, een andere bediening, een bediening als richter. Hè, maar Daniel moet hier publiek, wordt hij aangesteld om Gods wonder groot te doen uitkomen. En onbeschadigd uit die kuil der leeuwen, waar geen escape was, want al degenen die daarin geworpen werden. Ja, we lezen het ook, dat de mannen die Daniel overluid beschuldigd hadden, in die kuil der leeuwen geworpen werden. Want toen nam koning Darius een rechtvaardig vonnis. Die liet die stadhouders en die vorsten niet de vrije loop. Nou. Ze hoefde geen apologie te doen, no, geen excuus aan te bieden. Nou, ze werden in die kuil geworpen. Want de koning Darius die zei als het ware, wat gij Daniël hebt aangedaan, dat zal de God des hemels u aandoen. Gij hebt de dood van Daniël gewenst en nou gaat het in uw leven in vervulling. En toen gaf de koning bevel en ze brachten die mannen voor die Daniël overluid. Hè, dus ook met veel bombari, ja, dat is altijd de godenvijandige beweging. Met veel bombari hadden ze Daniël in die duivelse strik gelokt, of de koning eigenlijk gelokt, die wet had ondertekend. Maar nou keert de Heere de rollen om en zij wierpen hen met hun kinderen en hun vrouwen in die kuil der leeuwen. En zij kwamen nog niet op de grond. Ze hadden de grond nog niet bereikt of de leeuwen heersten over hen. Dus voordat ze de grond hadden bereikt, hadden die leeuwen al die stadhouders en die vorsten met hun kinderen en vrouwen verscheurd. En zij vermorzelden ook al hun beenderen. Dat is een rechtvaardig vonnis Gods. Je moet eens dat boekje van Huntington lezen. Hoe God afrekent met de vijanden van zijn volk. Ja, de naakte boog Gods heet dat boekje. Dat is een kostelijk boekje. Ik meen dat ik het ook ooit heb gepubliceerd. De naakte boog Gods. Nou, die taal hoor je ook niet meer in onze dagen. Nou, absoluut niet. Hè? Want al die dominees die zijn met die vorsten en die stadhouders te vergelijken. En ze zoeken allemaal hun eigen eer, hun eigen bestaan. De kerkbusiness moet draaiende blijven. De zendingsbusiness moet draaiende blijven. Ze gaan rond met de collectezaak bij al die sodomitische kerken. En ze denken dat God al die sodomitische offers aanneemt. Je kunt nagaan wat voor een afgodsbeeld er heden ten dagen door de refo kerken en dominees wordt bedreven. Dacht je dat God daar een gulden van aanneemt? Denk je dat nou werkelijk? Nou, dan ben je wel van de duivel begeisterd, om het zo maar eens te zeggen. Van de ratten besnuffeld, ja. En dan komt het gemeente, want dan komen we aan onze tekstwoorden. Toen schreef de koning Darius aan alle volken, natieën en tongen die op de ganse aarde, want dat was dat toenmalige rijk van Mede en Perzen, ook het Babylonische Rijk werd de toenmalige wereld genoemd, omdat men onbekend was aan de rest. Ja, er was nog geen ontdekkingsreiziger die andere delen van de wereld had bezocht. Toen schreef de koning Darius aan alle volken, natieën en tongen die op de ganse aarde woonden, uw vrede worden vermenigvuldigd. Van mij is een bevel gegeven dat men in de ganse heerschappij mijns koninkrijks beven sidderen voor het aangezicht van de God van Daniël. Hier doet koning Darius eigenlijk hetzelfde getuigenis als Nebukadnezar toen Sadrach, Mesach en Abednego onbeschadigd waren voortgekomen uit die hete oven. En daarin hebben de kanttekeningen wel enigszins gelijk, dat het nog niet per se hoeft te betekenen dat Darius waarachtig tot bekering was gekomen. Nee, want hij spreekt nog van de God van Daniël. En van mij is een bevel gegeven dat men in de ganse heerschappij mijns koninkrijks beven en sidderen voor het aangezicht van de God van Daniël. Want hij, dat kon hij met zekerheid zeggen, is de levende God en bestendig in eeuwigheden. Dus, moet goed luisteren. Wat wordt hier nou gezegd? Dat door het getuigenis van Daniël, door de oprechtheid van Daniël, want hij kon werkelijk zeggen, o koning, in mij is onschuld, omdat voor hem, voor de Heere, onschuld in mij gevonden is, heb ik ook, o koning, tegen u geen misdaad bedreven en dat was waarachtig waar. Want ook die vorsten, die konden geen misdaad, die konden Daniël niets van een overtreding beschuldigen. En toen hebben ze gezegd, we zullen hem grijpen in zijn godsdienst. Kijk, zover gaat de godsdienst, die schrikt nergens voor terug. Nee, de fariseeën, de joden, die hadden een verbond met elkaar gesloten. Dat ze niet meer zouden eten totdat ze Paulus hadden vermoord. Moet maar lezen hoor, moet maar echt lezen. Denk je dat dat in onze dagen veranderd is? Denk je dat? Nou, dan leef je echt in een droomwereld. Dan leef je echt in een droomwereld. Ja, want zo is de godsdienst altijd bezig om de monden van Gods getuigen te stoppen. Hij is een levende God, bestendig in eeuwigheden. Zijn koninkrijk is niet verderfelijk en zijn heerschappij is tot het einde toe. Nou, wat een grote verheerlijkende getuigenis. Hij verlost en redt. Hij doet tekenen en wonderen in de hemel en op aarde. Die Darius staat gewoon te profiteren. Die heeft Daniël uit het geweld der leeuwen verlost. Hij had er bijna zelf kennis aan. Maar nogmaals, in de getuigenis van Nebukadnezar komt het wel heel sterk openbaar dat Nebukadnezar veel meer spreekt uit de bevinding der zaken. Hoewel Het nabijkomend christendom, ik hoef Darius niet in een vakje te zetten, maar het nabijkomend christendom kan zo ver komen wat Darius hier zegt. Alleen al door het beslag wat van het getuigenis van Gods kinderen uitgaat. Daar hoor je in onze dagen nauwelijks meer van, want het is allemaal bekeerd in onze dagen. En als je het gaat onderzoeken, op zijn best gesproken hou je dan rijke jongelingen over. Ja, die van hun drek niet gewassen zijn, hè, want dat is de kerk van vandaag. En we hebben u vanmorgen ook gezegd dat meneer tekel u fascin, dat geldt de kerk van vandaag. Gods kinderen weten daar allemaal van. Ook Nebukadnezar wist ervan, dat hij in hoogmoed was gevallen. En dat hij zichzelf als het ware afschildert, dat God daarmee afrekent. Die gerichten, dat geestelijke gericht wat God dan houdt, dan word je betrokken in de vierschaar Gods. Nou, dan moet je ten onder gaan. Want dan zit de wet als aanklager, die eist een rechtvaardig vonnis over de zondaar die gezondigd heeft. En dan kan de wet niet in sjommelen, want het is de wet van God. Vroeger hoorde je dat nog wel eens. Ik heb het ook vaak gehoord uit de monden van Gods oude volk, die en die is gearresteerd. Daar hoor je in onze dagen niet meer van. Nergens. Nou, je hoort het niet meer. Die taal is totaal vreemd geworden. Maar het is bijbeltaal. De Heere kwam in het leven van Belsazar. Toen veranderde zijn gelaat. Toen betrok zijn gelaat. En zijn gedachten verschrikten hem. En de banden zijn ellende werden los. En zijn knieën stieten tegen elkaar aan. Dus dat gebeurt er ook werkelijk. Als God in je leven, een rechtvaardig God tegen wie we gezondigd hebben, zich laat gelden. En het komt altijd met zijn gebod. Hè? Want Paulus zegt dat toen zijn gebod kwam, is de zonde weder levend geworden. Paulus had daar geen verweer tegen. Tegen dat vonnis der wet. En ik ben gestorven. Want onder die last. Maar dat werkte het niet uit in het leven van koning Belsazar. Hij roept God niet aan. Nee, hij riep de sterrenkijkers bij elkaar. En de Galdeën, de waarzeggers. En de wijze van Babel, dat die het schrift op de wand, het handschrift op de wand, zouden uitleggen. En dan wordt de koningin erbij bepaald. Dan wijst de koningin die koning op Daniel. En die gaat het dan verhalen. En dan moet Daniel het zelf ook nog eens een keer verhalen tegenover Belsazar. Om dat wonder wat in zijn grootvader, in het leven zijn grootvader is, heeft verheerlijkt. Dat de Heer hem heeft aangesteld als een hamer die de steenrots te morsel slaat. Ook als een oordeel tegenover het volk die de Joden is gesteld. Het was de hand van Gods, want Nebukadnezar, ook koning Darius, wordt in Gods woord instrument in Gods hand genoemd. Dus je moet maar goed verstaan, er gaat niks buiten Gods raad en wil om. Ook als het voor ons aanzien verkeerd gaat. Ja, want een oordeel zoals we in onze dagen op de wereld rust, dat zien we allemaal als negatief. Tenzij we aan Gods kant geplaatst zijn en daardoor heen zien en dat daarin God rechtvaardigen en ook zijn oordeel rechtvaardigen, zoals de engelen altijd doen. Die rechtvaardigen altijd God in zijn oordeel, omdat het rechtvaardige oordelen zijn. Maar koning Nebukadnezar, die, ja, dat is wel een ontzaglijk wonder wat er in zijn leven is geschied, want de Heere kan je ook door laten lopen. Zoals die rijke man in zijn hoogmoed is doorgelopen en zijn ogen opsloeg in de eeuwige pijn. Nou, de Heer heeft wat dat betreft, die koning van Nineveh, werd ook tot de hel toe vernederd. Hij trok zijn koninklijk kleed uit, dus ook met Nebukadnezar gebeurde. Hij werd op de beesten in het veld vernederd. Hij kwam onder de woudedels terecht. Hij eet de gras, net als de varkens. Nou, dan ben je toch wel vernederd, zou ik zeggen. Ja, en daarvan geeft Nebukadnezar God eer. En ook die koning van Nineveh, wie weet. Dus hij had zijn zaligheid al afgeschreven. Hij zegt, want dat is een overlopende maat. We hebben de maat volgezondigd. Maar we krijgen nog 40 dagen de tijd om ons te bekeren. Hij zegt, wie weet, alle mens, alle dieren, in zakkenas, geen eten meer, 40 dagen lang, om de God des hemels aan te roepen. Wie weet, want ik heb ook gehoord dat die God barmhartig is. En die barmhartigheid klonk voor die koning door in die 40 dagen. Het geschiedde niet direct na de prediking van Jona. En als de Jona gelegen had, had hij daar toomknoppen ingedrukt. En heel Nineveh verwoest. Nee. Nee, de Heer had in zijn raad besloten om Nineveh te bekeren. En het begon bij de koning. Het begon bij de koning. Dus wat je daarvan in het Oude Testament leest, dat de kinderen der duisternis voorzichtiger zijn in hun geslacht als de kinderen des lichts, dat komt ook in onze dagen natuurlijk, zo duidelijk openbaar, waarvan ook dit hoofdstuk weer een sterk voorbeeld is, dat de Heere geprezen wordt vanwege de handel en wandel, de wijze en het getuigenis van Daniël. Als je daar historieel alleen leest, dat is eigenlijk spot. Want dan zeg je, jongen, ja, dat was toen gebeurd en toen gebeurd, maar zo werkt hij nog. Precies hetzelfde. God verandert nooit. Hij werkt nog en dan hoor je dikwijls nog oprechte praat van wereldlingen. In de kerken hoor je dat niet meer. Nou, want dan zijn ze allemaal gericht op eigen behoud. Als ik het maar heb. En ze hebben het niet. Ze hebben het niet. No. Want hè, die kerkpolitiek die heeft wat veroorzaakt hoor. En daar stort de Heer nou zijn gramschap over. Als je dat niet ziet mensen. Nou, dan ben je eigenlijk geen christen te noemen. Nee, want Darius. Misschien onbekeerd. Wellicht onbekeerd. Nou, die geeft de God des hemels de eer. Want hij is een levende God. Bestendig in eeuwigheden. Dat had hij allemaal van. Middels Daniël had hij dat geleerd. Hè? Daniël die was in dienst van een heidens land. En was opgeklommen. Aangesteld. Als vorst over de vorsten. Dus had de hoogste politieke functie. In dat rijk van Darius. Maar je moet maar denken dat Daniël niet gesjoemeld heeft in de marge zoals Van der Staaij dat in onze dagen doet. No. Daarom zeg ik, die Van der Staaij die zou onder die vorsten en die stadhouders gevonden worden. Absolute waarheid. Dat zeg ik in tegenwoordigheid Gods. Maar zo was Daniël niet. Daar kon hij niet. Hij vreesde God. Jona die kon die scheepslieden niet bedriegen. Nou, toen het openbaar moest komen, toen kwam het openbaar. Hij zegt, ik ben een Hebreeër. Ik vrees God. Hij heeft niet gesjoemeld in de marge. Van jongens, geef mij nog een roeispaan, dan zal ik even meeroeien. Nou, gooi mij maar overboord, want die storm komt om mijnentwil. Ik heb de loopplank genomen, terwijl ik naar Nineveh ben gestuurd, de God. Dus je ziet, als de Heer dat beproeft, dan komt het openbaar. De Heer maakt het openbaar en zijn knechten kunnen niet daarover gaan liegen. Nou, absoluut niet. En Daniël, die zei ook waarop het stond, dat als die vraag gesteld wordt door koning Darius en er zit nog in de leeuwenkuil, o koning, leef in eeuwigheid. Mijn God heeft zijn engel gezonden en heeft de muil der leeuwen toegesloten dat ze mij niet beschadigd hebben, omdat voor hem onschuld in mij gevonden is in Christus. En ook heb ik, o koning, tegen u geen misdaad gedaan. Nou, die koning Darius, die heb gehuppeld van zielenvreugd. Dat moet je echt voor mij aannemen. Zeer vrolijk, dat staat er niet voor niks. Dat is zeer goed, ja, zeer goed. Nou, die koning die was uitzinnig van vreugde, want hij had zijn hart op Daniël gesteld. Maar nogmaals, het bijkomend werk kan zo vergaan zoals Darius hier komt. Dan moet je ook voor waarschuwen. Kijk maar naar die dwaze maagden, die hebben ook met die wijzen meegezongen. Ja? Die hebben ook goden verheerlijkende psalmen gezongen. Die hebben ook hun licht verspreid en toch liep het eeuwig voor hen verkeerd af. Dus zoek door God bevestigd te worden. Al meen je nou. Ja, wat een mens meent, doe ook niet mee. Want dat weet je dan zeker. Maar bij Gods volk wordt het altijd zo aangevochten dat ze meer aan de rand der hel verkeren als dat ze met hun gezicht naar de hemel gericht zijn. Denk er goed om hoor. Dat is ook altijd een prachtig onderscheid. Dat zal ik je echt vertellen. Ook vanuit mijn eigen leven. Maar een plan des geloofs tiert het weligst aan de rand van de hel. Ja, je zegt, daar heb ik geen zin in. Nee, ik ook niet meer. God houdt ervan. God houdt ervan. Ja. Om zijn kinderen in die geloofsbeproeving te houden. Opdat zijn naam vereerlijkt worden. Dus Daniël moest die leeuwenkuil in. Want God ging hem eruit verlossen. Niet ervan verlossen. Nee, erin verlossen. Want die leeuwen konden Daniël geen kwaad doen. We zullen er iets van zingen, gemeente. En wel uit dat negende zangvers van Psalm 33. Het briesend paard moet eindelijk sneeuwen. Hoe snel het draaft in het oorlogsveld kan niemand overwinning geven. Nou, dat geldt dan die stadhouders en die vorsten die dat duivelse plan hadden beraad. Kan niemand overwinning geven, zijn grote sterke baat geen held. Nee, de Heer der Heren doet ons triomferen. Al was het ook in de leeuwenkuil. Hij geducht in macht slaat elk gunstig gade die op zijn genade in benauwdheid wacht. Het negende zangvers uit Psalm 3. Thank you.
die stadhouders en die vorsten die gunden Daniel de voorspoed niet, waarvan in vers 29 geschreven staat, deze Daniel had voorspoed in het koninkrijk van Darius, in het koninkrijk van Kores, de Perziaan. Ja, dan word je altijd aangevallen op de godsdienst. Want en dan kunnen ze geen beschuldiging tegen je inbrengen. Die weerleggingen kunnen ze niet weerleggen. Ze kunnen niet met Gods woord komen en dan komen ze met de duivel. Je moet altijd maar opletten. Dat zijn al de wapens van de huichelaars, van het naamchristendom. Ja, dan komen ze altijd met al die langspeelplaatopmerkingen. Ik heb wel eens gezegd tegen iemand, je moet die langspeelplaat nou maar eens uitzetten, want die werkt een archief vol van. Hè. Oh, denk je dat je beter bent dan anderen. Hè. Dat is altijd te praat. Oh, kijk maar bij jezelf, je bent zelf het ergste. En dat heb ik ook uit 1000 domineeskelen gehoord. Alleen om je mond te snoeren. Dat was de strik tegen Daniel. Hij mocht niet meer bidden. Want ze wilden Daniel net zo goddeloos hebben als dat zij waren. Dat was het oogmerk. En daarom gunden ze Daniel die voorspoed niet, die hoge functie niet. Want hij was over hem gesteld. En Daniel neemt geen wraak. Nee, hij geeft het over in de hand des Heren. Ja. En de Heer heeft hem er heerlijk uit verlost. In die leeuwenkuil verlost. Want de leeuwen konden hem geen kwaad doen. Nee, omdat Christus in die leeuwenkuil verkeerde. Ja, tegenwoordig wordt alles natuurlijk nagepapegaaid. We lazen bij die Griffemiddenbonds jeugdvereniging, die HGB, en dat ze ja, het leven van Daniel na moesten doen. Maar de leeuwenkuil was er van uitgesloten. Kijk, dat kan je niet nahapen. Nee, wat moet dan wel waar zijn? Hè? Want er bestaan ook geestelijke leeuwenkuilen. Al Gods volk weet ervan. En die weten er ook van dat de engel des Heren Christus, de leeuw uit Judas stam, die leeuwenmuilen toesluit. Ja. U zal geen kwaad wedervaren. Want ik ben met u alle de dagen tot aan de verleiding der wereld. Ja, dat betekent niet dat Gods volk nog geen beschadigingen oploopt. En Paulus had 40 stokslagen, 3 maal ontvangen in 1. Die was bont en blauw geslagen. Ja? Voor de leeuwen geworpen. Ja? Die leeuw, nou, die had een verscheurende muil. En Paulus heeft hem in Christus overwonnen. Die leeuw. En Paulus, als hij na Simpson had gezet, dan had Simpson gezegd, wat doe jij hier, kind? Simpson was een grote kerel, niet sterk in zichzelf. Ja, want had de kracht van God ontvangen. Maar daarin kun je toch zien dat het zit niet in de sterkte des mans. Het zit niet in de benen des mans, die sterkte. Nou, absoluut niet. David zegt, met mijn God spring ik over het muur. Met mijn God dring ik door het benen. David was in Christus een sterke held. Een geoefend krijgsman. Goed verstaan ook, want David heeft natuurlijk veel strijd op aarde gehad. Oorlogs, battles, battlegronden, daar was hij veel op te vinden. Hij heeft altijd wel de overhand mogen behalen. En zelfs door zijn eigen zoon naar het leven gestaan. Je moet het maar eens inleven. Gods volk leeft het in. Die oude dominee uit Elspeet, die Venema, die moest in het portaal slapen voor de voordeur omdat zijn eigen zoon naar het leven stond. Ja, dat weet de huidige dominees, die weten daar niks van. Nou, 0,0. Die worden vet gemest tot de dag de slachting. En die spelen hun toneelspoil achter hun webcam. Ja, hè, want die zijn nog door de illuminatie te sturen en te regeren onder bedwang te zetten. En ik heb u vanmorgen gezegd, de echte christenen die bouwden onder de stad van Rome catacomben, omdat de ware godsdienst, die moet altijd doorgaan. Er zijn natuurlijk tijden dat werkelijk voor een tijd niet mogelijk is. Vanwege de vervolging. Hè, maar ook de vervolgde kerk in het communistisch Rusland ging de godsdienst door. Heiligavondmaal, de instelling van Christus in de bossen. Hè? En nou laten ze zich allemaal opsluiten. Lockdown. Hè? Kun je zien welk gehalte de godsdienst is van vandaag. In het Westen. Nee. 0,0. Nee, mag ook natuurlijk niks kosten, daarom blijven ze allemaal netjes thuis. Ja, maar straks gaan de kerken vieren en dan zitten de dominees zonder traktement. Ja, dan ken je eigenlijk natuurlijk wel allerlei beloftes en noem maar op. We zullen eens kijken. Hoeveel dominees er nog overblijven als werkelijk de kerken vieren gaan? Ja, nou, Daniel blijft over.
Christus blijft over. Want Daniël was een knecht van de levende God. Dat komt zelfs uit de mond van Darius. Dan gaat de wereld daar ook getuigenis van geven. Vroeger wist de wereld precies waar het volk, waar het ware volk van God woonde. Haha, mens. De wereld lacht nou om die godsdienst. Ja, spot er ook mee. Want het is een bespottelijke godsdienst geworden. Een godsdienst die danst mee met de illuminatie. Dat is een bespottelijke godsdienst. Dat is een valse godsdienst. Daar kom je voor eeuwig mee om. Ze kunnen nog ineens wedijveren met de godsdienst van de rijke jongeling. Want die deed dat niet. Nou. Die was erg gebrand op de wet des Heren. En zijn gedrag was er in overeenstemming mee. Alleen, één ding ontbrak hem. Ja, en toen barstte de vijandschap. En er komt altijd die vijandschap, die moet eruit gebrand worden. Daarom moet de prediking, daar moet geestesdynamiet in zitten. Want je moet aan je vijandschap gedood worden, mijn kind. Van nature, dan ontken je. Ik een vijand van God? Je weet het niet. En je bent het echt, hoor. Je bent het echt. Ja, ze moeten elke dag je ruiten maar eens in gooien. Ze moeten elke dag je maar eens in je gezicht spoelen. Omdat je je beroep op God doet. Nou, dan komt het toch wel openbaar, denk ik. Ze moeten elke dag je banden maar eens lek prikken. Ja, en koning Darius, hij verlost en redt. Want dat 28e vers, dat is echt God verheerlijkend. Hij doet tekenen en wonderen. Kan de godsdienst natuurlijk ook zeggen, vanwege het beslag. Hè? Dus dat nabijkomend christendom kan heel ver komen. Maar daar gaat het nou even niet over. Het gaat erover dat die heidense vorst, die kon toch zijn koninklijke stand wel ophouden. Nee, hij gaat God loven. Hij verlost en redt. Hij doet tekenen en wonderen in de hemel en op aarde. Die heeft Daniël uit het geweldige leven verlost. Eigenlijk zegt hij, sluit hij zijn eigen daarmee in. Want hij had wel gezien dat die Daniël een meer voortreffelijke geest had dan hij zelf. Hij zou graag die scepter Daniël in handen geven. Want dan wist hij, dat is een goede handen. Dat is een goede handen. Net zoals koning Ahasveras zijn volle vertrouwen had in koningin Esther, had Darius, koning Darius, zijn volle vertrouwen in Daniël. Omdat hij God vreesde. En dat straalde hij uit. Daar ging wat van uit. Daar ging ook van het geloof van koningin Esther, daar ging ook wat van uit. Want om zonder verzoek op audiëntie bij koning Ahasveras te gaan, dat is ook een koning van Mede-Persen. Nou, dat kon je leven kosten. Dat kon je leven kosten. Dus die koning Ahasveras, die heb in die gang van koningin Esther. Ja, ze zegt dat ook zelf. Kom. Daar heb je het ook alweer. Al Gods volk weet ervan. Kom. Maar ik zal tot de koning gaan. Al slaat hij me dood aan zijn voet. Dat is een zalig omkomen. Dat is niet een eeuwig omkomen. Dat is een zalig omkomen. Ja, want aan zijn voeten is de zaligheid ontvangen. Als je zo mag komen, zoals koning Esther naar de koning ging, dan valt het eeuwig mee. Dan valt het eeuwig. Kun je niet nadoen, want ook de huichelaars die niet van God geroepen zijn, nemen al die woorden in de mond. En ze durven het ook te besteken, zoals die dominee Westraten van de Malannenkerk, dat is ook zo'n van God verworpen kerk, die durven te besteken om die bijbelheiligen, zoals koningin Esther en Mordechai, die standvastige Mordechai, als goddeloze neer te zetten. Nou, Westraten, we zullen nog eens zien hoe jij het op je sterfbed maakt. We zullen het nog eens zien. Dat zei Koberige ook tegen Da Costa. We zullen het nog eens zien hoe het met jou afloopt. Als je de borg heiligheid van Christus durft te logen, dat deed Da Costa. Hij erkende de borg gerechtigheid van Christus, maar hij ontkende de borg heiligheid van Christus. Dat Christus ook de heiligmaking voor zijn volk is, dat ontkende Da Costa, want hij zegt, dat is een aan de slagregel. Dat moet je door je gedrag en vlijt moet je dat tentoonstellen. Dat is echt de leer van Da Costa. Het is echt een valse leer. Want Christus is ons geschonken als wijsheid bij God, als rechtvaardigheid, als onze heiligmaking, als volkomen verlossing. Daaruit leefde Daniël. Dus Daniël hoefde zijn eigen niet te verweren. Hij kost zijn eigen zo stand op peden in die kuil te zakken. Ja? Hij sprak het ook niet tegen. Nou, want dewijl hij in zijn God geloofde. Dat moet je maar eens herkauwen, die woorden. Dewijl hij in zijn God geloofde. En dat toetsen in je eigen leven. En dat kun je natuurlijk wel zeggen als de zon schijnt. Maar als de beproeven komen, als de zwaarigheden komen, als de vervolgen komen, als je daar gezaaid bent op steenachtige plaatsen, hè, komt direct op. Hè, ja. Een geschreven getuigenis op het jij dat podium. En als de vervolging komt of de ergernis komt, worden ze terstond geërgerd. Dat zegt Christus zelf. Hoe zal het dan zijn in ons leven, gemeente? Ja, dan moet het toch wel, zoals in het leven van Daniel openbaar gekomen is, het ware geloof zijn. Want de Heere redt niet op een schijngeloof. Nou, dan kom je eeuwig om. Dan had je ook door die leeuwen verscheurd geworden. Die leeuwen die zagen niet op Daniel, die zagen op Christus, want die was erbij. Dan is de Heere erbij. Ja, absolute waarheid. Want in de benauwdheid zal ik met u zijn. Al gaat u door het water, ik zal met u zijn. Al gaat u door het vuur, het zal u niet verbranden. Want ik ben met u, alle de dagen, tot aan de volleinding der wereld. En dat was ook de ondervinding van Sadrach, Mesach en Abednego. Die krijgen geen geloof op zak, want ze wisten niet hoe het af zou lopen. Ze zeggen, o koning, of onze God ons zal redden uit het vuur. Wij weten het niet, maar we zullen niet bukken voor uw beeld. Dat is nou waarachtig geloof. Die hebben dat absoluut gezien. Die heidense vorsten. Hoe God in die tijd machtig werkte. Hij verlost en redt. Hij doet tekenen en wonderen in de hemel en op de aarde. Nou, dat geluid wordt niet meer gehoord. Nee. Nee, want als Trump spreekt, geeft hij op God niet eer. Nee, we zullen die virus overwinnen. Nou, wat een arme taal. Ja, wel een bidden gehouden. En dan al die valse goden, Bel en Nebo, hebt u vanmorgen verklaard, aan de hand houden. Maar dat geschiet ook in de kerken, niet alleen in die Amerikaanse kerken, maar ook in de Reformkerken. Bel en Nebo, SGP en TD, die dansen mee met de illuminatie. En dat dansen alle kerken met mee. En als je dat ontkent, nou mensen, je bent echt te beklagen, maar het is je eigen schuld. Je leeft echt in een droomwereld met je kerkgeloof. En met je domineesgeloof. Daar kom je echt voor eeuwig mee om. Daniel had geen kerkgeloof. Daniel had geen domineesgeloof. Nee, daar staat geschreven. Terwijl hij in zijn God geloofd had. En dat kan bergen verzetten. Die kuil, die leeuwenkuil. Dat was een echte leeuwenkuil. Maar was voor Daniel geen kuil. Nee, als de Heer er is. Dan is geen vuur te heet. Als de Heer er is, dan is geen water te diep. Als de Heer er is. Dan maakt hij zeeën droog en bergen vlak. Ik weet het uit mijn eigen leven. Maar voor elke beproeving hebben we vernieuwde genade nodig. Dan is weer noodzakelijk. Want als de Heer zijn aangezicht verbergt, zegt David. Dan word ik verschrikt. En daar kan al Gods volk valt erbij. Al Gods volk, want die hebben geen kracht in hunzelf. Die hebben geen wapens in de strijd van hunzelf. Om daar te strijden tegen de driekoppige vijand. De wereld, de duivel. En het eigen verdorven vlees. Nou, in Christus zijn ze meer dan overwinnaar. En Daniel kon het zeggen. Wie zal mij scheiden van de liefde van Christus? Die leeuwen? Die kuil? Die stadhouders? Die vorsten? Want in Christus ben ik meer dan overwinnaar. Maar dat is alleen het dadelijke geloof. Het dadelijke geloof in God. Dat is geen opdracht. Dat is een gave Gods. En de Heere die heeft in zijn hoge priesterlijke gebed gebeden. Dat geloof bij zijn ware kinderen niet zal ophouden. Nee, het houdt nooit op. Dus de volharding der heiligen is in Christus gewaarborgd. En de voorbinding van Christus is daarvan de garantie. Ja, absoluut. Gods volk leeft uit de voorbinding van Christus. Wie is je voorbidder? Je vader, je moeder? Dat is groot. Als je nog een biddende vader en moeder hebt. Maar je kan er niet bij voor God verschijnen. Nee. Dat kan alleen op grond van de voorbidding van Christus. Op grond van zijn bloed- en kruisverdiensten. Op grond van zijn gehoorzaamheid. Want zijn gehoorzaamheid, dat is onze gerechtigheid voor God. En die gerechtigheid geldt voor tijd en eeuwigheid beide. Daar komen we mee de wereld door. Want die toegerekende gerechtigheid van Christus, dat is een werkzame gerechtigheid. Dat is niet iets, maar dat is gelegen in de persoon van Christus, die door zijn eeuwige geest al zijn ware kinderen bedient uit het kabinet van het genadeverbond met zijn weldaden. Daarin ontvangt Gods ware volk. Die heeft hun hart, zoals Darius zijn hart gezet had op Daniel, heeft Gods volk hun hart gezet op de koning, waarvan ook Nebukadnezar spreekt. Ik zal het u nog één keer voorlezen. Nu prijs ik Nebukadnezar en verhoog en verheerlijk ik de koning des hemels, omdat zijn werken waarheid en zijn paden gericht te zijn. Hij wist het zelf uit zijn eigen leven. Hij is machtig te vernederen. Degene die in hoogmoed wandelt, was hij zelf. Dus, hè, dat getuigenis van koning Nebukadnezar, nou, dat mag je wel naar waarde schatten. Dat is geen bijkomend christendom. Dan. Net zo min de bekering van de Amende Syriër. Dat heeft niks met bijkomend christendom te maken. Nou, dan. De bekering van de Ninevieten. Niks met bijkomend christendom te maken. Nou, absoluut niet. Nou. Maar dan heb je eerst onder dat oordeel geleefd. Nog 40 dagen. Meneer, tekel u vassin. Ja, gewogen. En te licht bevonden. En dat stemde al die Ninevieten toe. Ja, absoluut, absoluut. We hebben het oordeel verdiend. Wie weet, zegt de koning. Wie weet. Is de Heer nog barmhartig over zulke goddeloze monsters die wij zijn. En die verkeerden ook in geestelijke zin in die leeuwenkuil. Absoluut. En de Heer deed het niet. Dat oordeel wat hij had uitgesproken door de mond van Jona over Nineveh. En hij deed het niet. Nou, zo gebeurt het ook als het vonnis der wet in ons leven wordt geopenbaard. Als het gebod komt. Het gebod eist betaling. Gaat er nooit vanaf. Doet er geen procent vanaf. Het gebod eist volkomen gehoorzaamheid. En daarin treedt Christus tussen met zijn gerechtigheid. En dat is de zaligheid van Sion. Amen. Heere, uw naam zij eeuwig geprezen. Dat gij met uw eigen bloed, ja, met uw eigen leven instaat voor uw schaap. Heere, mocht gij die kudde nog vermeerderen, dat er nog toegevoegd mochten worden. En gelijk ook Lea uitroep, de Heere vermeerderen. De Heere doet er nog toe. Ook Rachel was daarmee bezet om kinderen voor Christus te baren. Heere, en gij mocht het ons geven dat we in die verwachting zouden leven, opdat ze altemaal tweelingen zouden voortbrengen, ook hier in deze gemeente en onder de luisteraars, mocht gij die ware liefde in ons hart uitstorten, die band der volmaaktheid, opdat ook in ons leven gezien mag worden dat die wet van Christus vervuld wordt, draagt elkanders lasten. Waarin Darius een type mocht zijn, omdat hij de last van Daniel droeg. Maar voor uw volk geldt het vanuit de heilsfontein Christus, die bediening dat ze de wet van Christus mogen vervullen. In het stuk der dankbaarheid. Lieve Heer, verheerlijk uw naam en kracht. Wees met ons ook deze avond, het verdere van deze week. Het is de eerste dag der week dat we het nooit zouden vergeten. De geestelijke geboortedag van Christus. Om hem, vanwege zijn gehoorzaamheid aan de wet Gods, vanwege zijn borgstelling, vanwege zijn plaatsbekleding, te verheerlijken. Van nu aan tot in de eeuwigheid. Amen. Gemeente, nog het 10e vers van Psalm 33. Zijn machtig arm beschermt de vrome en redt hun zielen van de dood. Hij zal er nimmer om doen komen in dure tijd en hongersnood. En wat er verder volgt in dat 10e zangvers van Psalm 33.
op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.